Goedemorgen allemaal. Fijn om ook weer onder jullie te mogen zijn, ook deze ochtend. Ik ben hier ondertussen al een aantal keer geweest. Het is altijd fijn om weer naar hier te kunnen komen. Soms neem ik de kinderen mee en de vrouw. Maar nu was het wat weer, wat minder om naar de zee te gaan. Bij ons is er ook van alles te doen. Het is kermis en cultuur, erfgoeddag. Het is Krakelingen, misschien ken je dat. Heeft u daar al van gehoord? Dat is eigenlijk de geschiedenis van Gerardsbergen die uitgebeeld wordt door verenigingen. Ze hebben een verschillende klederdracht. En dan gooien ze met krakelingen van op de Oudenberg. Dus van alles te doen vandaag. Dus hier is het lekker rustig, daar is het lekker druk. Dus fijn om onder jullie te mogen zijn. Goed, zoals u al heeft mogen merken, denk ik, doorheen de predikingen die ik geef, vind ik het altijd fijn om een Bijbels persoon te bespreken. Zo ging het vorige keer over Elia. En daar wil ik eigenlijk nu op verder bouwen, want zijn opvolger is Elisa. En daar wil ik met jullie bij stilstaan, bij een gedeelte uit Elisa. In mijn thuisgemeente in Gerardsbergen, dan blijf ik wat langer staan bij een bepaald persoon. Maar is dat soms moeilijk om op iets verder te bouwen, omdat zo een aantal maanden of weken geleden is dat ik hier stond. Daarmee doe ik het wat losstaander. Maar heel fijn om ook dat met jullie te mogen delen. Ik vind het wel spannend, maar ga het direct zien waarom. Doorheen de vele situaties die Elisa meemaakt, zien we dat God heel wat wonderen laat gebeuren. Doorheen zijn aanwezigheid eigenlijk. En het is niet dat Elisa die macht heeft, maar dat is dat God die dat bewerkstelligt door Elisa heen. En dat is zo mooi om te zien. En voor vandaag wil ik er samen met u eentje of een van de eerste uitpikken uit het leven van Elisa. Maar vooraleer dat we dat gaan doen, wil ik met u de kerngedachte van deze verzen eigenlijk in praktijk brengen met u. En het is daar een beetje dat spannend wordt voor deze ochtend. Ik wil u een eerste slide tonen. Kan ik het zelf al verder doen? Ik weet het niet. Ja. Want soms voeg ik een zwarte slide toe om het makkelijker te doen. En ik heb dat dus nu gedaan. Ik was zelf weer al vergeten. Voilà. En dat is eigenlijk de vraag waarmee ik wil vertrekken met u deze ochtend. Hoe groot is uw vertrouwen? Dat is eigenlijk de vraag en de kerngedachte van het gedeelte die we zo dadelijk gaan lezen. Maar eerst een praktijkvoorbeeld. En daarvoor wil ik Christophe en zijn partner naar voren vragen. En Lydia en jouw vriend, jouw partner naar voren vragen. Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren, maar ik vind het zelf ook spannend. Ik ga even gebruik maken van die tafel. Ja, misschien kunnen jullie even kijken. En de vraag staat hier, hoe groot is uw vertrouwen? En jullie kennen dat misschien nog van kampen van vroeger of in wat, maar als het jong was. Ik ga zo dadelijk op deze tafel staan. En jullie mogen dan hier zo buiten. Snap je het idee al een beetje? Ja?
Ja.
Dus ik ga je dat hier zo pakken, wat kan
doen.
Voilà, het is gelukt. Dus dat was daar net een beetje spannend. Ik was aan het denken, wie ga ik uit van jullie gebruiken daarvoor deze ochtend? Ken jullie allemaal niet zo goed? Hè? Ik ken jullie wel van hier te zijn en sommigen van de conferentie en zo. Wanneer ik dat in Gerardsbergen deed, was dat iets zelfzekerder van mezelf. Dan kon ik al wat andere mensen uitkiezen. Maar heel fijn. En daar gaat deze ochtend over. Vol vertrouwen. En je ziet, het is eigenlijk perfect geslaagd wat we hier deze ochtend gedaan hebben. Ik had er misschien nog meer vertrouwen in dan sommigen van jullie. Maar die vraag die ik hier wil stellen voor u, het vertrouwen dat ik u heb uitgebeeld, en eigenlijk nog veel meer dan dat, en op nog veel meer vlakken dan we net hebben uitgebeeld, dat zouden we moeten hebben in onze Heer. En ik hoop dat we dat hebben in onze Heer. En we hebben niet alles in de hand, zoals dat hier nu ook was, met de tafel hoor ik hier en dit en dat, en dat is waar. Maar het volle vertrouwen moet er zijn in onze Heer. Ook al weten wij niet hoe dat allemaal in elkaar zit of eender wat. Want we zijn er toch van overtuigd, hoop ik, u en ik, allemaal samen, dat de Heere God almachtig is. En almachtig, niet machtig over bepaalde zaken, maar almachtig over alles en iedereen. En dat Hij ook alwetend is. En zo zijn er nog een aantal kenmerken, eigenschappen van onze Heere God. En we kunnen er zoveel op noemen, maar eigenlijk hebben we woorden tekort om alles te beschrijven. Dus die almacht, daar wil ik even op inpikken met die vraag, hoe groot is uw vertrouwen in de Heer? Ik moest zelf, als ik daarnet de zangleiding had, ook denken aan het voorbeeld dat je daarnet gaf. Ik weet je naam niet eigenlijk, van Jonas. Van die vraag hier, hè, hoe groot is uw vertrouwen? We zeggen dat vaak, ik vertrouw de Heer. En je zei dat daarnet ook, van ik geloof in de Heer. Maar wat is dat geloof? En hetzelfde met vertrouwen, wat is uw vertrouwen? Hoe zien we dat in praktijk bij u terugkomen? Hoe groot is uw vertrouwen en hoe weerspiegelt zich dat in uw levenswandel? En daar gaan we even bij stilstaan. En daarvoor wil ik met u lezen uit 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 4. 2 Koningen hoofdstuk 4 en daar zullen we een gedeelte uitlezen. Twee Koningen, hoofdstuk 4, en u zal het geprojecteerd zien worden ook. Voilà. Getiteld de olie van de weduwe. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling en daar staat. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar, haar man dus, de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag naar u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging ze bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat ze toen tegen haar zoon zei, geef me nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op met stromen. Ze kwam en vertelde het de man Gods, Elisa. En hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Misschien wel een gekend gedeelte, maar tegelijkertijd een heftig verhaal. Al vind ik dat als we het zo wat doorlezen en als we misschien vluchtig overheen gaan, dan komt die heftigheid, die intensiteit van dat verhaal niet genoeg naar boven, vind ik. En dat is vooral omdat dat hier een happy end is. We denken, oh leuk, mooi, mooi. En bij dat idee van happy end zal ik op het einde ook nog even blijven stilstaan. Maar eigenlijk is dit verhaal niet echt super romantisch, moesten we erbij stilstaan. En alleszins al zeker niet in het begin. Want wanneer we het begin van dit fragment doornemen, dan denk ik dat velen van ons of velen van de dag van vandaag zich daar wel kunnen in herkennen. Namelijk de beginsituatie van de vrouw. En dan bedoel ik het moment waarin dat we al dan niet plots, of toevallig zoals hier, zonder dat we het zelf zouden willen misschien wel, dat we overweldigd worden door veel te veel verantwoordelijkheden en uitdagingen die ons leven met zich meebrengt. Waar dan we niet altijd vat op hebben. En waar dan we zelf ook niet altijd voor gekozen hebben. Hier bij die vrouw ook, ze werd weduwe. Daar kiezen we niet voor. Maar ze komt wel in die situatie terecht dat ze dan die schuldeisers heeft die komen en die haar zonen willen als slaaf meenemen. Dus ze komt hier eigenlijk in een situatie met heel veel verantwoordelijkheden, want zij is hoofd van het gezin nu. En uitdagingen van hoe moet ik dat hier nu gaan aanpakken? Zij zit hier in een soort financiële schulden, problemen, onzekerheden, uitdagingen. Maar ik wil dat hier ruimer trekken dan enkel dit financiële hier. Het voorbeeld ligt hier wel op het financiële, maar naar ons eigen leven wil ik het nog ruimer trekken. Want die uitdagingen, verantwoordelijkheden die in ons leven terechtkomen, of, of ontstaan, die zijn veel meer. Dat kan bijvoorbeeld binnen ons werk zijn. Dat u misschien op een werk leeft waar er bepaalde deadlines zijn die u moet halen en de verantwoordelijkheden. Heeft u misschien een bepaalde functie of eender wat. Of er worden verwachtingen gesteld binnen uw job. Maar dat kan ook binnen uw gezin zijn. Verantwoordelijkheden voor u als ouder of misschien als grootouder. Of misschien gewoon als partner binnen het gezin. En ook misschien binnen uw familie. Als u een gezin heeft of een familie heeft waar dan iedereen misschien christen is, dan voelt u zich daar misschien ook verantwoordelijk voor. Dat die de Heer mogen leren kennen en dat ze toch niet mogen verloren gaan. Dat ze zelf een keuze mogen maken en dat kan ons een druk meegeven, een moeilijkheid. Misschien zit u er nu wel volop in met zaken die zich daarbij aansluiten. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe gaan we daarmee om? Elk van ons kan misschien wel een invulling geven aan het gevoel van die vrouw waarmee zij zit. En dan kan het zijn, zoals net zoals bij deze vrouw, dat we op een punt gekomen zijn dat we het gevoel hebben eigenlijk van geen opties meer te hebben. Dat we niet meer weten, hoe kan ik hier nu nog verder in deze situatie? En dat is eigenlijk wat die vrouw uitdrukt. Ze geeft echt een gevoel aan van het einde van haar Latijn te zitten. Dat haar koppen stilaan onderhand gaan. Dus dat ze het niet meer aan kan. Dat al haar energie op is aan het geraken. Vandaag de dag noemen ze dat soms wel dat je richting een depressie of een burn-out aan het gaan bent. En dat zijn misschien woorden die we niet graag horen. Dan denk ik, ga je daar nu weer over beginnen? Hè? Je hoort het misschien vaak of je volgt er webinars of een er wat over. Van hoe kun je jezelf daarvoor behoeden? Vanuit de christelijke wereld wordt dat ook heel wat de focus op gelegd. Hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan? Maar het is jammer genoeg een gevolg van de maatschappij waar dan we in leven. En als we niet opletten, dan worden we er zo in meegezogen. Het is realiteit. En ik heb het gevoel dat dat hetgeen is waar de vrouw hier nu mee zit. Dat het een uitzichtloze situatie is. Hier kan ik toch niet meer bovenop komen. Want dat wordt ook nog eens benadrukt door die eerste vraag die Elisa stelt. Want met haar probleem blijft ze niet zitten. Al een goede eerste stap. Ze gaat raad zoeken. Ze gaat hulp zoeken. En ze gaat hulp zoeken bij Elisa. En niet zomaar bij een persoon. Maar ze weet dat het een profeet van de Heer is. Dienaar van de Heer. En daarom gaat ze bij hem en ze zegt, daar ga ik misschien oplossing vinden. Voor haar uitzichtloze situatie. En dat wordt nog eens benadrukt, hè, zo zei ik het net, door Elisa, door haar eerste vraag door de eerste vraag die Elisa stelt, want hij zegt, wat kan ik voor u doen? Zegt hij. Wat kan ik voor u doen? Want ze heeft net haar situatie uitgelegd. Wat er speelt. En dan zegt Elisa, wat kan ik voor u doen? Ik vind dat wel zacht vertaald. Als ik het vrij mag vertalen, dan zou ik eerder zeggen, wat wil jij nu dat ik daaraan doe? Waarmee jij wil aangeven van, werelds gezien, heeft die schuldeiser al het recht wat hij zal doen. Die schuldeiser, dat is eigenlijk een logisch gevolg van de situatie. Hij staat volledig in zijn recht. Zo is werelds gezien de situatie nu eenmaal. Als je schulden had in die tijd en je kon het niet bekostigen, dan gingen ze het elders zoeken. In dit geval de zonen die tot slaaf zouden gemaakt worden. Werelds gezien was het uitzichtloos. En dat is Elisa zijn verwoording. En ik zei, ik vind het licht vertaald. Wat kan ik voor u doen? Dat is precies zo in aan de balie. Wat kan ik voor u doen? Maar het is eerder, wat wilde jij nu dat ik daaraan doe? Werelds gezien, menselijk gezien, kan ik daar eigenlijk niets aan doen. Maar hier stopt Elisa gelukkig niet. Nee, hij gaat verder. Want hij bekijkt de situatie niet vanuit dat werelds standpunt. Hij geeft het wel even aan, dat wordt hier even aangegeven, om eigenlijk hetgeen dat hij vervolgens gaat doen, eigenlijk extra kracht bij te zetten. Want hij had dat direct kunnen doen. Hij hoefde die vraag eigenlijk niet te stellen. Wat wil je dat ik voor u doe? Hij wist wel al wat hij moest doen. Maar hij stelt die vraag. Hij benadrukt die uitzichtloosheid eerst, om dan het wonder dat de Heer door hem zal doen, kracht mee te geven. Want Elisa zegt het volgende. Na zijn vraag zegt hij, vertel mij wat u in huis hebt. En dan weer de vrouw, weer iets heel herkenbaar voor onszelf. Net als die vrouw, wanneer we in een uitzichtloze situatie terechtkomen, dan kunnen we al in een negatieve tunnelvisie terechtkomen. Dan kunnen we alles negatief beginnen zien. Dan slaat die wanhoop toe en zie je alleen nog maar uw beperkingen, uw tekortkomingen. Hoe dat je het toch maar niet zult kunnen doen. Hoe slecht je het allemaal wel niet hebt. De vrouw zegt hier, uw dienares, hè, dat is haar antwoord, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Ik zou het nog zieliger kunnen voorlezen. Ik heb niks anders dan een kruikje met olie thuis. Heel hard, hè, als ik het zo maak. Heel hard. Maar net zoals wij soms kunnen ervaren in realiteit, dat we precies niks meer hebben. De wanhoop nabij. En soms zien we het bij onszelf, maar soms zien we het ook bij iemand anders. En dan denken we, maar alleen jongens, heb jij nog middelen? Maar als je zelf in die situatie zit, dan zie je het soms niet. Maar God ziet veel ruimer dan dat. God echter ziet onze problemen niet als probleem, maar hij ziet het als uitdaging. En hij ziet die heel anders. Voor God is het slechts het weinige dat wij hebben, in dit geval dat kleine kruikje olie, het weinige wat wij hebben of kunnen bieden, dat is voor de Heer genoeg. Dat is voor de Heer genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Dat is voor de Heer genoeg om wonderen te verrichten. Want zijn blik is veel ruimer. En met dat kruikje olie, daar gaat hij mee aan de slag. Want ik had dat ook iets helemaal anders kunnen zijn. Elisa had kunnen zeggen, ga naar daar en daar zal je geld vinden. Een pot met goud of zo. Of met zilverpenningen. Nee, maar God gaat aan de slag met dat kruikje olie. Dat gaat hij gaan uitbreiden. Tot iets veel grootsers. Overal in de Bijbel zien we voorbeelden van hoe God zich specialiseert eigenlijk in het veel doen met het weinige wat aangeboden wordt. Met het weinige wat we hebben. Het jongetje, de 5 broden en de 2 vissen en hij geeft dat helemaal over. En dan wordt iets veel groter. Iets wonderlijk. Datgene wat wij hebben, in welke situatie dan ook, hoe weinig het volgens de wereld gezien, maar waard is misschien wel, hoe weinig het lijkt, wel, dat is het enige wat God nodig heeft. Dat wij ons alles aan hem geven. Een klein kruikje olie is genoeg voor onze Heer en almachtig God. Alleen is de vraag, hoe groot is uw vertrouwen in zijn almacht? We zien hier bij de vrouw de mate van haar vertrouwen in de actie die eraan gekoppeld wordt. Elisa zegt, ga kruiken halen. En haar vertrouwen in hetgeen dat daar gevraagd wordt of gezegd wordt, zien we dat ze gaat direct kruiken gaan verzamelen. Er is geen blijk van twijfel of onbegrip, van wat vraagt er nu van mij? Want misschien menselijk zou logisch geweest zijn dat de vrouw zegt van, waarom misschien? Waarom moet ik hier nu allemaal kruiken gaan verzamelen? En ze zou mij met vragen kunnen zetten van, hoe zit het nu juist? Nee, dat zien we niet. Komt hier niet aan bod, hè? Deze gaat direct aan de slag. Kruiken gaan verzamelen. Met die gedachte wil ik met u heel even springen naar een ander verhaal, een andere situatie, ook bij Elisa gelinkt. En ook daar wil ik u even in meenemen in het verhaal. We gaan er heel kort bij stilstaan, omdat het eigenlijk die gedachte van volle vertrouwen in die andere situatie ook aan bod komt. We gaan een paar hoofdstukken verder, we gaan naar 2 Koningen, hoofdstuk 5. Dus een beetje verder gaan we. En daar staat een volgend verhaal. En dat gaat over Naaman. En ik lees het u voor. Het is ook goed, makkelijk om ons in te leven. U zal het wel zien. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Dat was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. Dan gaat dat hier een heel stukje verder hierin. En dan komen we aan vers 10. Toen stuurde Elisa een bode naar Naaman toe, om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de... Ik wil verder gaan? Ik weet het niet. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als u die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn? Daarom daalde Naaman af, dommelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Geen idee of u de link met dat volle vertrouwen hier ziet in dit verhaal. Maar ook hier hebben we te maken met een persoon die uitzichtloos is. Net als die vrouw lijkt hij uitzichtloos. En onze bevelhebber Naaman, een groot man lezen we hier, was melaats. En hij was dus niet in staat om zichzelf te helpen. Om het zelf voor elkaar te krijgen. En hij schakelt hulp in. Opnieuw ook goddelijke hulp. Doorheen een profeet als Elisa. En ook hier zou ik een hele prediking kunnen rondlinken. Maar daar wil ik niet bij stilstaan hoe dat hij bij Elisa is gekomen. Maar hij is er wel bij uitgekomen. Maar ik wil focussen op zijn eerste reactie van die Naaman. Want we lezen zijn vraag. En Elisa geeft een opdracht. Hij draagt op, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal weer gezond worden. En de eerste reactie van Elisa is kwaad worden. Van Naaman was kwaad worden. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Dat is zijn eerste reactie. Nadien zegt hij zelfs, zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël, zegt hij. Zou ik me daar niet kunnen inwassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Zo net zeg ik nog dat de bevelhebber hier uitzichtloos is. Hij wist niet hoe moet ik dat hier nu oplossen. En hij gaat om hulp zoeken. En hij krijgt een opdracht. En dan is zijn eerste reactie boos worden en weglopen en zeggen, kan ik niet beter iets anders doen? Hij had helemaal andere verwachtingen. Helemaal andere verwachtingen en dat is misschien nog te begrijpen, daar kunnen we nog begrip voor opbrengen. Maar daarnaast, nog veel opmerkelijker vind ik, hij geeft hier aan het beter te weten. Kan ik niet beter dat doen? Ja, maar hij kwam toch net met de vraag. Jij komt met een vraag dat je zegt, ik weet niet hoe ik het moet oplossen, ik geef je een oplossing en dan zeg je, ja, maar kan toch beter dat doen? Hij vraagt om hulp en nu denkt hij alweer het beter te weten dan de goddelijke hulp die hij inschakelt. Hetgeen een profeet hem opdraagt te doen. Hoe zit dat met ons? Is dat herkenbaar? Dat we hulp vragen en als er uw hulp een idee wordt aangeboden, dat je toch eerst een keer... En ja, soms worden van ons misschien dingen verwacht die ingaan tegen het menselijke. tegen het menselijke logisch denken. Dan denk ik, dat kan toch niet dat God dat van mij verlangt. Net zoals hier bij de Melaatse bevelhebber, voor wie het logischer leek om zich in een andere rivier te gaan wassen, die zijn toch beter. Maar dan we moeten afwijken van het menselijke denken. En vertrouwen op de almacht van de Heer. Hoe sterk is uw vertrouwen dan? En anderzijds, nog iets opmerkelijk hier bij die bevelhebber is, hij geeft hier aan, zouden die andere rivieren niet beter zijn? En dat was eigenlijk omdat hij bevelhebber was. Hij moest hem eigenlijk gaan wassen in rivieren buiten Damascus. In plaats van in Damascus te gaan wassen, moest hij hem eigenlijk een soort van vernederen. Want naar zijn gevoel waren die rivieren veel beter. Dat was het betere water of inderwaaien, de betere gebieden. Maar nee, hij moest naar zijn gevoel een mindere rivier gaan. Hij moest zich vernederen misschien wel. Nederig opstellen. Het ten volle verwachten van de Heer. Is dat bij u ook al eens voorgevallen wanneer u naar uw leven terugkijkt? Dat u zelf misschien wel bereid was of misschien niet bereid was. Dat u nadien dacht, ik had het toch beter gedaan. Dat u bereid was of niet bereid was om u te onderwerpen aan de aanpak van God. Aan Gods methode. Dat je je eigen trots soms moet afwerpen of afleggen. Omdat God te volle zijn uitwerking kan hebben door u heen. Misschien zit u nog steeds te balanceren op dat koord. Van te volle te vertrouwen in de Heer. Te volle u van die tafel te laten vallen. In de armen van de Heer. Of toch nog te twijfelen. Bijvoorbeeld als u met uw collega's op het werk u soms misschien wat inhoudt. In gesprekken. Misschien weten ze zelfs nog niet deftig zelfs dat u gelooft in de Heer. Dat u elke zondag getrouw of vol verlangen naar de dienst komt. Om met elkaar samen te zijn, om liederen uit te zingen. Misschien is dat zo nog twijfel. In plaats van een vol vertrouwen in het feit dat de Heer met u is. En hij zal het wel opnemen voor u. Of onderwerpen die aangehaald worden, gesprekken die naar boven komen. Ik merk het soms nu ook op school met de kinderen. Mijn kinderen zijn heel jong, maar 7, 6 en 3. Maar die gaan naar school en die komen in contact met dingen die daar gebeuren. Hoe ga je daar dan mee om? Ga je te volle in vertrouwen en zeg je, ik sta voor wat ik sta. Ik geloof in de Heer te volle. En ik vertrouw alles wat ik geloof toe aan de Heer en dat Hij ons zal beschermen terwijl hij ons eigenlijk zelfs niet moet beschermen tegen die gesprekken of tegen die onderwerpen die naar boven komen. En ik had het daarnet met Christophe er ook over Halloween of de paarsdag of eender wat. Hoe staat u daarin? Gaat u wel zo wat mee en probeert u deel te zijn? Of? Soms moeten we afwijken. En te volle gaan. Vol vertrouwen. En nu wil ik teruggaan naar onze vrouw. Met onze kruiken. Want deze reactie zien we niet bij onze vrouw. En daar wou ik mij aan linken. Geen twijfel. Nee, ze schoot in actie en voerde uit wat daar gezegd werd. Wauw, wat een vertrouwen dat hiervan uitgaat. Want ook zij kon het in vraag stellen, maar dat doet ze niet. Wat een voorbeeld voor elk van ons. Ze vraagt hulp, ze krijgt een opdracht, ze voert die uit. Twijfel wordt hier niet beschreven. Ze had zelfs zoveel vaten dat ze de schuldeiser kon betalen en nog genoeg over had om verder van te leven. Dat is ook trouwens zo machtig om te zien hier. De vrouw had niet alleen genoeg voor de schuldeiser, nee, nog genoeg voor daarna ook. God had eenvoudig weg gewoon kunnen voorzien in hetgeen dat ze gevraagd had. En hoe kan ik die schuldeisers voorzien van hetgeen dat ze vragen van mij, van die schulden die ik daar heb, dat was haar vraag. En haar vraag wordt beantwoord, haar vertrouwen wordt beantwoord, maar nog veel meer.
God kon gewoonweg voorzien in dat van de schuldeisers. Maar nee, ze had ook nog genoeg in overvloed. Als wij ons alles geven aan Hem, dan zal de Heer voorzien in wat we nodig hebben en nog veel meer. Hij voorzag in overvloed.
Ik wil stilaan gaan afronden met u. Aan het begin vernoemde ik het feit dat dit gedeelte heel romantisch gelezen kan worden. Terwijl het eigenlijk een heel heftig verhaal is. Dat is omdat het zo mooi, zo goed afloopt. En zo is het eigenlijk identiek voor ons eigen leven. Het is soms heel heftig als je er middenin zit. Als je midden in de situatie zit, de moeilijkheden, de verantwoordelijkheden, wat er op je afkomt, dan is het heel zwaar en dan zien we het soms niet. Dan lijkt het soms echt uitzichtloos. Maar eigenlijk zijn wij er ook van verzekerd dat er een happy end op ons te wachten staat. Want het is voor ons al volbracht. En je las het vanmorgen nog voor. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar mogen wij zeker van zijn. Daar mogen wij te volle op vertrouwen. En er staat heel duidelijk op, ieder die in Hem gelooft. Het is voor één ieder. Ons leven eindigt niet hier. En je zei het daarnet ook al van de leidersconferentie, het jaarthema van de VEG beschrijft dat zo mooi. Op doorreis is het jaarthema. We zijn op doorreis in ons leven. En zijn we ons daar te volle van bewust? Of leven we in het nu, in het heden? Of leven we met een uitzicht op wat er komen zal? God verwacht van ons een radicale keuze. En een overleveren aan Hem. En ten volle vertrouwen in Hem. Blindelings vertrouwen. Want Hij kan door ons leven heen wonderen verrichten. Maar het is aan ons om net als Elisa en de vrouw in actie te komen en ons niet te laten neerhalen door twijfel of onze onzekerheid of beredeneerdheid misschien wel. Nee, want als ik hier op tafel had gestaan daarnet en als ik met enige twijfel of onzekerheid mij had laten vallen, dan had ik mij misschien wel lelijk zeer kunnen doen. Want als ik zo half had gevallen, dan hadden ze mij waarschijnlijk niet zo vlot kunnen opvangen als nu. Nee, we moeten in volle vertrouwen durven vallen in de armen van de Heer. En alles, ons alles, geven aan Hem. En als we alles wat we hebben overleven aan Hem, dan gaat Hij aan de slag. Ik wil nog met u bidden. Heer, we danken U. We danken U voor het feit dat U een almachtig God bent. Een alwetend God bent. U bent schepper, Heere. U bent onze schepper. Van alles wat we zien, Heere, bent U schepper. U heeft ons gemaakt. En U ziet naar ons om, Heere God. U ziet naar ons om, U kijkt naar ons en U heeft het verlangen, Heere, dat we ons ten volle geven en overleveren aan U. En als we geloven, Heere, als we er vol van zijn, dat U almachtig bent, Heere, dan hoeven we niet te twijfelen, Heere. Dan mogen we ten volle vertrouwen op U. En help ons, Heere, om ons vertrouwen, Heere, dag in dag uit te leven. Dat we dat in praktijk mogen brengen, Heer. Dat we het niet alleen gewoon zeggen of verwoorden, Heer. Of in geloven van, ja, ik vertrouw in de Heer. Maar nee, dat we dat ook toepassen. Dat we dat ook tonen, Heer, doorheen ons leven, doorheen ons dagdagelijkse wandel. Waar we ook komen, Heer. In onze gezinssituatie, Heer. Op ons werk, misschien op school of eender wat, Heer. Waar we zijn. Dat we dat vertrouwen in U mogen uitstralen. En dat we mogen getuigen zijn. Dat één ieder op U kan vertrouwen, Heer.
Eén ieder zijn leven te volle aan u mag geven, Heere. En dat u zal voorzien. U voorziet in overvloed. En dan zal het misschien niet altijd zijn zoals dat we zelf verwachten of de weg uitgaan die we zelf verwachten, Heere. Maar nee, uw weg. Uw weg is goed. Zo breng ik heel deze gemeente ook voor uw troon, Heere. Dat ze ook als gemeente, Heere, mogen te volle vertrouwen op u. Zowel als gemeente, Heere, maar ook als individu. Die zegen, Heere, bid ik hen allen toe. Amen.